Ja, en dat heb je dan met zo'n pauze. Dan komt er altijd wel iemand met een serieuze vraag. Dus daar ga ik maar op in, even. Want het is een serieuze vraag. Dat was namelijk of dat Epuranios, het overhemelse, kortom de hemel der hemelen, of die uitdrukking nog vaker in de Bijbel voorkomt dan alleen in Efeze. Dan moet ik u zeggen, ja, zeker, maar ook in de zin van alleen het bijvoeglijke naamwoord. Dat wil zeggen het hemelse, de hemelse dingen, wat het maar is. Ik ga diezelfde teksten noemen. Ik ga ze niet allemaal opzoeken. Maar u vindt hem in Matthäus 18, vers 35. Daar heet het uw hemelse vader. Daar staat het erachter. Er komt er wel een zelfstandig naamwoord achter. En de uitdrukking komt natuurlijk overeen met onze vader die in de hemelen zijt. Maar daar staat gewoon, dat is Matthäus 6 vers 9, daar staat gewoon Uranus. En dan in het meervoud, onze vader die in de hemelen zijt. Maar de uitdrukking uw hemelse vader in Matthäus 18 vers 35... daar staat dus inderdaad deze uitdrukking, Epuranios, de hemelse. En vandaar, want ik neem ze in volgorde waarin ze in de Bijbel staan. De volgende is die van Johannes 3. Johannes 3, daar staat die uitdrukking in vers 12... Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? Nu wordt het niet ingevuld, maar hier staat wel degelijk diezelfde uitdrukking, Epuranios, het overhemelse. En hier vul je dus automatisch, ook zonder erbij na te denken, het begrip dingen in. In de context betekent het natuurlijk dat iets als wedergeboorte, want daar ging het over, dat is in verband met dat gesprek van Nicodemus en de Heer, dat iets als wedergeboorte niet specifiek deel uitmaakt van de hemelse dingen. Je kunt zeggen, ja, maar het komt toch van God en het is uit de hemel en het is allemaal tot je dienst. Er zijn er zelfs die zeggen, maar wedergeboorte betekent toch van boven geboren worden. Dan zeg ik, nou, daar ga ik vandaag maar niet op in, maar dat betekent het niet. Dat heeft weer iemand bedacht. Dat betekent gewoon opnieuw geboren worden. Over, hoger dan. Vandaar van boven. Overgeboren worden. Wij zeggen dit Nederlands net zo. Een keer, maar op een hoger niveau. Nog een keer, eroverheen. En dat betekent niets van boven. Anoten betekent van boven, maar het punt is dat de uitdrukking die daar staat niet betekent dat je dan van bovenaf geboren wordt. Begrijp je wel? Dat wedergeboorte is niet een hemels. Het komt van God, God die het doet, maar het wordt beschouwd als aardse dingen. Indien ik jullie de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, want een mens die wedergeboren zou worden, was de bedoeling, dat staat in hoofdstuk 1 van Johannes, daar staat dat het de bedoeling was. Hè? Heeft degene die in hem geloven, heeft hij macht gegeven om kind van God te worden. Die werden het niet, ze kregen de macht om kind van God te worden. Het is een uitspraak over oud-testamentische tijd, lees het maar na, over vanaf Adam tot op Christus, nou ja, tot en met Johannes de Doper, want dat staat er eigenlijk, en mensen moesten er niks van weten, maar zoveel hem aangenomen hebben, de meeste niet, de wereld niet en de zijne niet, maar zoveel hem aangenomen hebben, namelijk zoveel die niet in zijn naam geloven, staat erbij. in vers 12, heeft hij het recht, macht, het recht gegeven om kind van God te worden. Het was een belofte voor de toekomst. En dezelfde Johannes die dit schreef, schreef ook: ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. 1 Johannes 3, eerste verse. En daarna zegt hij, en we zijn het ook. Geliefden, inmiddels zijn wij kinderen Gods. Enzovoort. Het was dus tevoren beloofd, maar het maakt deel uit van de aardse dingen. De hemelse dingen houdt in dat we niet alleen wedergeboren zijn door de opstanding van Christus, maar dat we in de hemel gezet zijn door de hemelvaart van Christus. Met Christus gezet in de hemel. Opgevaren zijnde in de hemel, in de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen. Dat is in de praktijk de gemeente. Kijk, al die dingen zeg ik in het voorbijgaan, maar wat moet ik dan? Moet ik dan uitleggen, ingaan op een eventuele vraag. Maar als de gemeente is omdat hij met Christus gezet in de hemel, wat was dan de gemeente voordat de gemeente was? En dan is het antwoord, hij heeft de gevangenis gevangen genomen, dus het was een gevangenis en die heeft hij in de hemel gezet en dat is nog steeds de gevangenis, maar verplaatst van de aarde naar de hemel. En dat die gevangenis op aarde slaat op de ballingschap van Israël. En dat hij daaruit primair de gemeente bouwt in onze dagen. Ja, dat is zo'n onderwerp, daar kunnen we een heel seizoen met gemak over spreken. En ook wel elk seizoen eigenlijk. Want dat is weinig bekend, maar het is nou eenmaal een volstrekt Bijbelse aangelegenheid. Degenen die buiten de legerplaats waren, zijn nog steeds buiten de legerplaats, maar nou gezet in de hemel. Daar waren zelfs twee bokken voor nodig om dat uit te beelden. Eén buiten de legerplaats en één in het heiligdom. Weet u nog? Ik kan dat toch allemaal in de gauwigheid niet uitleggen. Maar het is Bijbelse waarheid. Zie? Met Christus gezet in de hemel. Dat zijn hemelse dingen. Maar die worden hier verder ook niet uitgelegd. Ze worden ook niet opgehangen aan die Psalm 68, maar ze worden hier in Johannes 3 opgehangen aan het beeld van Mozes, die voor de afwisseling een keer een koperen slang moest maken en op een staak omhoog steken enzovoort. Want staat hier, dat is een beeld van de Zoon des Mensen die verhoogd moest worden, opdat een ieder die naar hem opziet niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En toen heeft men ervan gemaakt, dat gaat over de kruisiging van de Heer. Maar ik moet u zeggen, daardoor krijg je geen eeuwig leven, door de kruisiging van de Heer. Nee, weet je wat zo jammer is? Dat uitgelegd moet worden. Dat is jammer. Want wat valt daar nou aan uit te leggen? Eén is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Niet behouden. Het is geen wedergeboorte. Wij zijn ook wedergeboren, niet door de kruisiging, maar door de opstanding van Christus. Wij hebben deel aan zijn opstanding. En aan zijn hemelvaart. En de verhoogde slang in de woestijn is een beeld van de verhoogde Zoon des Mensen aan de rechterhand Gods. Dan hebben we het over hemelse dingen, over de Messias die niet maar zou zitten op de troon van zijn vader David, maar die op de troon zou zitten van zijn hemelse vader aan de rechterhand Gods. Psalm 110 vers 1, Psalm 2 en wat het maar was allemaal. Heb u dat nog? Ja, daarop ingaan gaat hij als volgt verder. De Joden geloven in een Messias, nou ja, niet allemaal, maar de Joden officieel geloven in de komst van een Messias die de troon van zijn vader David zou erven in Jeruzalem. Er zijn er diep in zoveel die dat geloven, maar goed. Maar dat is officieel judaïstisch Joods. En dat hij een plaats zou hebben, de Messias, een plek in de hemel, geen denken aan. Dat kennen ze niet. En christenen geloven dat de Heer Jezus de Christus, namelijk de Messias, is. En dat hij zit aan de rechterhand Gods in de hemel. Maar dat hij hier op aarde een koninkrijk zou oprichten in Jeruzalem, geen denker aan. Heb je dat nog? Hoe kan het gaan, hè? En beide partijen beroepen zich op de Bijbel. En wat zei de Heer toen? O onverstandige en trage van hart om te geloven. Al hetgeen de profeten gesproken hebben. Toch? Ja, beide kanten. Maar de hemelse dingen zijn precies diezelfde hemelse dingen als uit de Efezebrief. De hemelse dingen heeft betrekking op wedergeboren mensen, niet maar met een aardse, maar met een hemelse toekomst. Niet maar binnen het kader van wedergeboorte en herstel van de mensheid met Israël voorop, ten behoeve van een nieuwe schepping, een nieuwe aarde waarop men zou leven. Maar integendeel, gaat om de verzameling van eerst een volk van eerstgeborenen die in de hemel dus zijn opgeschreven, die ingeleverd wordt bij de tempel en dus bij het aangezicht des Heren. Dat is wat het is. Eerst geboorterecht. Zie? En inhoudende koningschap en priesterschap dus. Het is precies wat de Bijbel ons leert. Dat Christus ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor zijn God en Vader. Dat is Openbaring 1. Vers 6, vers 9. Daar in de buurt. Dan goed. Hemelse dingen dus. Als u wil weten welke hemelse dingen, we hebben het er zo over nog. Ik ga meteen door. In 1 Korinthe 15, op volgorde dus van de uitdrukking in de Bijbel. Dat wil zeggen epuranios, het overhemelse, daar hebben we het nu over. Dat is in 1 Korinthe 15. En u wordt geacht te weten dat dat het hoofdstuk is over de opstanding, lichamelijke opstanding wel te verstaan. En daar staat in vers 40 het bijvoeglijk naamwoord, inderdaad. Daar staat, er zijn hemelse lichamen. Het woord lichaam staat er dus bij. Er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar een andere is de heerlijkheid der hemelse. Daar heb je weer. Verzelfstandig, er staat geen zelfstandig naamwoord achter. Maar je vult automatisch in lichamen. Hè? Een andere is de heerlijkheid der hemelse en een andere is de heerlijkheid der aardse lichamen. Maar hier staat wel degelijk dat woord voor overhemelse, om zo te zeggen. En datzelfde verschijnsel hebben we daarna in vers 48. Eerst vers 47. De eerste mens is uit de aarde. En dus aards, als bijvoeglijk naamwoord, aards. En de tweede mens is de Heere uit de hemel. Vers 48, hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardsen. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelsen. En hier vul je dus achter hemelse in. Als je wat invult, mensen. Aardse en hemelse mensen. De tweede mens, de laatste Adam, is uit vers 45, is uit de hemel. Het is de Heere. En hoedanig de hemelsen zijn, dat zijn dus hemelse mensen. Zo zijn ook enzovoort. Dat is een uitspraak over de aard van het lichaam dat wij zullen ontvangen. Na de opname van de gemeente, of ter gelegenheid van de opneming van de gemeente, dan zullen wij lichamelijk veranderd worden. Dat is het volgende vers ongeveer, vers 51 namelijk, waarbij het gaat om hemelse en dus verborgene dingen. Ik zeg u een verborgenheid, wij zullen wel niet alle ontslapen, maar wij zullen veranderd worden. En dus een hemels lichaam krijgen. Zo je wilt, overhemels. Want het is niet een hemels lichaam zoals de sterren, die wij trouwens hemellichamen noemen in goed Nederlands. maar het gaat over de hemel der hemelen. Wij worden niet sterren, zoals, hoe heette die ook alweer, uit dat lied van het cocktailtrio, Oeah, grote beer, o grote beer, waarom zien we jou nooit meer, het indianenstamhoofd. En die was dan geworden tot sterren aan de hemel. De Grieken kennen dat ook, sterren aan de hemel als uitbeelding, als hemellichamen van goden of halfgoden of wat het maar was. Maar nee, het wordt de hemel der hemelen. Zie? Goed. Dan hebben we nog 2 Timotheus 4 vers 18. Daar is sprake van ook hemels. Inderdaad, als bijvoeglijk naamwoord nog steeds. Als hemels, namelijk een hemels koninkrijk. 2 Timotheus 4. De Heere zal mij verlossen van alle boos werk, vers 18, en bewaren tot zijn hemels. Hoe zeg je dat? Hemel der hemelse, of hemels der hemelen, koninkrijk? Epurianos, dat moet hem dan zijn. Tot zijn hemels koninkrijk. Vervolgens hebben wij de uitdrukking enige malen, eigenlijk vele malen, in de Hebreeënbrief. Die haal ik met genoegen aan, omdat die blijkbaar geschreven is aan heilige broeders, 3 vers 1, die der hemelse roeping deelachtig zijn. Dat is niet de roeping van Israël als zodanig, want die is niet geroepen tot de hemel. Dat kan moeilijk, want er zijn beloften aan Israël dat zij het land tussen de rivier van Egypte en de Frat zullen bezitten. En dan kunt u zeggen, ja, maar dat is tussen het duizendjarig rijk. Dan moet ik u zeggen, ja, dat kan er wel wezen, dat ontken ik ook niet. Maar wat gezegd wordt is dat ze dat erfelijk en van generatie op generatie en zolang als het duurt en niet until kingdom come, maar tot aan het eind van het koninkrijk en dat komt niet, zullen zij dat bezitten. Dat wil zeggen, de nieuwe aarde. Dus niet de hemel. Schoon de aarde. Die beloften, die wachten nog op hun vervulling. Maar hier gaat het om heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn. Dat kan niet missen. Het zijn gelovigen na de opstanding van Christus en voor zijn wederkomst. Want er staat aan het eind van hoofdstuk 9... dat wat hier uiteengezet wordt in hoge mate van toepassing is, misschien wel uitsluitend, maar van toepassing op de dagen voor zijn wederkomst, want dat wordt gezegd in het laatste vers van hoofdstuk 9. Christus zal ten andere malen zonder zonde gezien worden door degene die hem verwachten tot zaligheid. Dat is de wederkomst van Christus. En intussen, maar ja, als u de Hebreeënbrief niet kent, dan wordt dit moeilijk. Intussen leven wij in de dagen, en de lezers van de brief is de bedoeling, leven in de dagen dat Christus als de hoge priester van het nieuwe verbond is ingegaan in het heiligdom, namelijk achter het voorhangsel in de hemel zelf, van waaruit hij zal wederkeren. En het heiligdom is niet alleen de hemel, maar ook het nieuwe verbond. Beide dingen staan expliciet in hoofdstuk 9. Dat wil zeggen, wij leven onder het nieuwe verbond. Toen zei iemand, we hebben geen verbond nodig. Dan zeg ik, nee, maar dat komt omdat we al één hebben. Omdat wij onder het nieuwe verbond verbonden zijn met de middelaar en het hoofd, de borg van het nieuwe verbond. Onder het motto dat niemand ons van hem kan scheiden. Dat is het nieuwe verbond, dat niet verbroken kan worden. Toch? Dat is het nieuwe verbond. En hoe dan ook, Christus is daar de borg en middelaar van. In het heden, namelijk sinds zijn opstanding. Heb ik het al gezegd met u? Ik heb het niet gezegd. Hè? Als wij de gemeente van eerstgeborenen zijn, en dat is zo, als wij koningen en priesters zullen zijn vanuit een hemelse positie, betekent het dus inderdaad wat we eerstelingen zijn van het nieuwe verbond. Dat betekent dat er onmogelijk een andersoortige gemeente kan zijn met een andere doel en andere afkomst en andere bestemming na de opstanding van Christus en voor de roeping van deze gemeente. Ben ik te snel? Andere woorden dan, gaat het nog sneller. Iemand zei, maar de gemeente begint pas bij Paulus. Iemand zei, het begint pas in Handelingen 28 vers 28. Die denken dat daar een aankondiging staat, maar het is een afkondiging. Dat is niet hetzelfde. Maar toen maar. En toen zei men, nee, dat kan niet zo zijn, de gemeente begint bij Pinksteren. En dan zeg ik, nou, dat is ook niet zo. De gemeente begint bij de opstanding van Christus. Maar het begint ook bij de uitstorting van de Heilige Geest. Ze zeggen, ja, dat is bij de opstanding van Christus. Maar dat kan ik toch ook niet in drie zinnen uitleggen. De Heer stond op uit de dood, meldde zich bij zijn discipelen, blies op hen en zei, ontvang de Heilige Geest over 40 dagen, 50 dagen. Dat zei hij toch niet? Hij zei, ontvang de Heilige Geest. En op Pinksterdag zei Petrus, dat is wat gij nu ziet en hoort. God heeft dit uitgestort via Christus, wat gij nu ziet en hoort. Dat was Pinksteren. Maar het was 50 dagen daarvoor al gebeurd. Hebben die nog? En onze wedergeboorte berust niet op de Pinksterdag. Berust niet, het begin van de gemeente berust niet op het begin van de bediening van Paulus, ook niet op het eind daarvan, berust op de opstanding van Christus. We zijn wedergeboren tot een levende hoop. Door de opstanding van Christus, met Christus opgestaan, met Christus gezet in de hemel. Ja, daarna krijgen we een discussie die nergens toe dient. De discussie namelijk of Petrus dat wel wist toen hij dat op de Pinksterdag predikte. Wilt u mijn antwoord horen? Mijn antwoord is ja, dat wist hij. Dat blijkt. Maar goed. En als dat geen goed antwoord is, dan moet ik u zeggen, die vraagstelling die slaat helemaal nergens op. De vraag is niet of Petrus het wist. De vraag is of God wist wat hij deed. En of hij dat toen meteen bekendgemaakt heeft, of al bekendgemaakt had, of het pas later bekendgemaakt heeft, dat is een vraag van een totaal andere orde. En die doet er dus helemaal niet toe. De gemeente waartoe wij behoren, is een gemeente van eerstelingen, behorend tot Christus, die daarvan de eersteling is, van de gemeente ook weer, enzovoorts. En dus begint dat historisch bij de opstanding van Christus. Die de eersteling geworden is, degene die ontslapen zijn, enzovoorts. Daar is echt niks moeilijks aan. Al die andere discussie berust op dat men een andere Bijbeltekst een onbijbelse betekenis meegeeft. En het gevolg daarvan is dat men een hele reeks Bijbelgedeelten daaraan moet aanpassen, anders klopt het niet. En dat is wat dan gebeurt. Zie? Beter kan ik het niet uitleggen. Jij kan er wel langer over doen. Maar daar komt het op neer. Je neemt één tekst, je geeft er een verkeerde betekenis aan, en daarna moet je een heleboel andere teksten verbasteren om dat te kunnen volhouden. Heb je dat? Men ziet in Handelingen 28 een aankondiging. Het zij u dan bekend dat de zaligheid de heidenen gezonden is. En die zullen horen, staat er. En men beschouwt het als een aankondiging. Maar de werkelijkheid is, de zaligheid was al de heidenen gezonden. Dat zei hij ook. En ook in de toekomst zal dat nog gebeuren. En zal de gemeente verder verzameld worden. Het was niet de aankondiging van wat nog gebeuren moest. Het was de beschrijving van wat al lang begonnen was. In de praktijk, de prediking begon op de Pinksterdag. Het was de prediking van iets wat 50 dagen ervoor al officieel in werking was getreden, namelijk het nieuwe verbond en de uitstorting van de Heilige Geest. Hebben jullie? En dan hoef je daarna helemaal geen Bijbelteksten meer aan te passen. Dat klopt gewoon allemaal. Tenminste, ik heb er daarna geen vragen over. Dat klopt allemaal precies. En dus, hemelse roeping deelachtig de Hebreeën. En inderdaad, met ditzelfde woord. Epuranios. Die van de hemel der hemelen dus. Hè. Dat was 3 vers 1 van Hebreeën. Daarna vind je de uitdrukking in 8 vers 5. Over de tabernakel. Uit het Oude Testament. En de instelling van het priesterschap in het Oude Testament. En van die dingen staat in vers 5 welke het voorbeeld, type staat er, typos. Welke het voorbeeld, het type en de schaduw der hemelse dingen, het woord dingen staat er niet. De vertalers hebben het ingevoegd en als je dan wat invoegt, voeg dan dit in. Welke het voorbeeld in de schaduw van het hemelse dienen. Dat zijn dus die hemelse dingen uit Johannes 3 enzovoort. Gelijk Mozes door goddelijke aanspraak vermaand was. Want de idee is dat de tabernakel en alles wat daarmee samenhing, de hele Oud-Testamentische zogeheten eredienst, uitdrukking geeft aan het nieuwe verbond. Dat is de inhoud. Een strekking van de zogeheten brief aan de Hebreeën. Heb u dat? En waarom gebeurt dat? Om te benadrukken dat wij niet onder het oude verbond leven, maar dat heel dat oude verbond en wat ermee samenhing illustratief is voor het nieuwe verbond. En daar leven wij onder. En het oude is illustratief. Wij leven niet in het heilige, maar in het heilige der heiligen. Niet onder het oude, maar onder het nieuwe verbond. Heb je dat? Niet in de oude schepping en niet in de nieuwe schepping, maar in de nieuwe schepping. En niet op aarde, maar in de hemel. Die is minder bekend, maar het tabernakel is net zo goed een uitbeelding van het heelal als zodanig. Want als het heilige der heiligen een beeld is van de hemel der hemelen, dan begrijpt u dat het heilige staat voor de aarde. Toch? En dat gaat om de overgang van de een naar de ander. Hemelse dingen. Nou goed. Dat was Hebreeën 8 vers 5. In 9 vers 23 vindt u de uitdrukking ook. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeelden, hetzelfde woord weer, typos, dat wel de voorbeelden der dingen die in de hemelen zijn, door deze gereinigd werden, maar de hemelse, daar komt hij, bijvoeglijk naamwoord, hemelse dingen, zelf door betere offeranden dan deze, want de dingen van het nieuwe verbond zijn beter dan die van het oude verbond. En die lijn wordt systematisch voortgezet, want in Hebreeën 11 vers 16 staat over de oud-testamentische gelovigen dat zij weliswaar een vaderland zochten, maar niet hadden. Zij woonden als vreemdelingen en bijwoners in een land dat het hunne niet was, staat daar. God had het ze wel beloofd, maar het was niet hun eigendom. Maar zij verwachten een vaderland. Vers 15. En indien zij aan dat gedacht hadden van het welk ze uitgegaan waren, zij zouden tijd gehad hebben om weder te keren, maar nu zijn zij begeerig naar een beter vaderland. Naar het hemelse. En daar staat dat woord. Het hemelse. Ook weer verzelfstandigd, want het woord vaderland vullen wij in, maar het staat er dus niet. Dat stond in vers 14 al. Zie. Maar daar komen zij niet. Dat hemelse vaderland. Daar weten zij van, daar leren ze van op een of andere wijze. Maar dat is een beter vaderland, maar dat betere vaderland, dat is bestemd voor de gemeente uit onze tegenwoordige bedeling. Dat weten wij zeker, omdat in hoofdstuk 11 nog steeds staat, in vers 39, samenvattend, over alle oud-testamentische gelovigen, daar staat, en deze allen, hebbende door het geloof getuigenis gehad, hebben de belofte niet verkregen. Dat wil zeggen, de belofte als zodanig wel, maar niet de vervulling daarvan. Hè? Wat hen beloofd was, hebben ze niet verkregen. Waarom niet? Omdat of alzo God wat beters, betere dingen, alzo God wat beters over ons voorzien had. En dat was dus in overeenstemming met Gods eeuwig voornemen, zijn plan der eeuwen enzovoorts. Opdat zij zonder ons niet zouden volmaakt worden. Met andere woorden, zij zijn nog in het dodenrijk, ook in de schoot Abrahams, in het paradijs, zoals het bij gelegenheid dan genoemd wordt. Maar zij wachten daar nog steeds op de toekomst, feitelijk op de jongste dag. Maar voordat zij volmaakt worden in de opstanding, worden wij volmaakt. Dat is in de opname van de gemeente. En dat valt allemaal in de categorie van de eerstgeborenen, maar vele eerste zullen de laatste zijn. En vele laatste de eerste. Zij waren eerder dan wij gelovig. Wij kwamen pas later. Maar wij komen eerst vervolgens, want wij worden verheven tot eerstgeborene. Hebben u dat nog? De handen worden als het ware gekruist, enzovoorts. Zoals je dat zo dikwijls vindt, reeds in het boek Genesis, uiteraard. Nou goed, dan hebben wij vervolgens nog datzelfde begrip hemels in Hebreeën 12, vers 22, die ik natuurlijk ook al geciteerd heb. Wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg, uit vers 18, maar tot de ontastelijke berg, Sion. Hoewel Sion ook een tastelijke berg is. Maar impliciet, wij zijn niet gekomen tot de tastelijke berg van vers 18, Sinaï, maar tot de ontastelijke berg, Sion. Namelijk de stad van de levende God, namelijk Jeruzalem. Maar we zijn niet gekomen van Sinaï tot Jeruzalem, tot Sion. Maar we zijn gekomen van Sinaï tot het hemelse Sion. Zoals wij zongen, wij trekken naar Sion, het heerlijke hemelse Sion. Wij trekken op naar Sion, de heerlijke stad onze schots. Er is in ieder geval één in ons midden die het ook kent. Maar goed, hè? We trekken naar Sion. Mooi lied hoor. Grote intervallen, ik mag dat wel. Ja. Het hemelse Jeruzalem. Zie? En daarmee de vele duizenden der hemelbewoners. Engelen in de zin van bewoners in de hemel. Want wij zouden de engelen gelijk zijn. In de zin van hemelse boodschappers. Hemelse wezens. Wij zijn namelijk gekomen. Dat is de verwijzing trouwens naar. Staat er nooit bij, maar naar Daniël 7. De vele, strikt genomen staat er vele tienduizenden. Latere vertalingen hebben dat ook gecorrigeerd. De vele tienduizenden der engelen. Wat komt eigenlijk uit Daniël 7, maar kan ik nou niet bespreken. Gij zijt gekomen tot de algemene vergadering. Het is de derde dinsdag in september, was het afgelopen week. Dan mocht nou de koning gevraagd hebben, waar ben ik hier gekomen? Wat is dit hier? Dan heeft iemand hier, het hoofd van de commissie van de begeleiding, of hoe heet het ook alweer. Die heeft dan gezegd, majesteit, u bent bij de algemene vergadering de Staten-Generaal. De algemene vergadering. Dat is dus de algemene vergadering, de vertegenwoordiging van het hele volk. Heb je dat? De volksvertegenwoordiging. Dat heet algemene vergadering. In het Grieks kan je dat met één woord zeggen, dan heet het ecclesia. Dat is de algemene vergadering. En men vertaalt dat nou eenmaal met gemeente. Degene die geroepen zijn, kaleo, uit het volk, om zitting te nemen in de volksvertegenwoordiging. De vergadering der notabelen, der notabelen. Bedankt aan Wim Kan. Ja. Algemene vergadering, de gemeente en dan nog een term, der eerstgeborenen. Maar per definitie zijn dat de eerstgeborenen. Dat heet zo. Dat zijn de notabelen in wat fatsoenlijke Nederlands. Ik heb u dat wel eens eerder verteld, ik ben het jaartal kwijt. Maar of dat nou 1815 was of 1816, weet ik niet meer. Toen Nederland een koninkrijk werd onder het huis van Oranje-Nassau. Toen hadden we koning Willem I. En we hadden geen volksvertegenwoordiging. Dat was trouwens een moderne vinding. Nog zelfs ook geen grondwet. En toen heeft de koning, op naam van de koning, of wie ze heeft de koning officieel 700 zoveel notabelen uit in Nederland aangeschreven, een convocatie gestuurd, om dan en dan, om zo laat bijeen te komen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. In de kerk naast het paleis op de Dam, dat weet u. Dat was toen al het paleis, omdat die Fransman die daar gezeten had, Bonaparte, die weet ik veel, die had dat gemeentehuis van Amsterdam tot koninklijk paleis gemaakt, want dat was de eerste koning die wij in Nederland hadden. Dat was van die broer van Napoleon, zal ik maar zeggen. Lodewijk. Ja, Lodewijk Napoleon Bonaparte. Dank u wel, broeder Amsterdammer. Hè. Je moet dat weten. Maar dat was dus al een koninklijk paleis daarvoor. En de notabelen werden uitgenodigd om te vergaderen in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Om te komen tot de aanvaarding, te stemmen over een grondwet of een concept daarvan of wat het maar was enzovoorts. Dat is zo. Dat is legendarisch. Nou ja, maar zo komt een volksvertegenwoordiging tot stand. Want een echte democratie wordt de volksvertegenwoordiging niet gekozen door het volk, maar door de koning. Heb u dat? Men zegt, de Grieken waren de uitvinders van de democratie, want die hadden per koninkrijk, stadskoninkrijk, een ecclesia, een volksvertegenwoordiging. Ja, maar die werd niet gekozen door stemming door het volk, die werd gekozen door de koning. Daar kregen ze een briefje van de koning of ze zich maar melden wilden. Zoals het in Amerika nog gaat bij de juryrechtspraak. Dan krijg je een briefje of je maar komen wil, een zitting wil nemen. Dat komt daar vandaan. Heb u dat nog? Wij hebben het helemaal omgedraaid en daarom is het zo'n kleuterschooltje geworden na verloop van tijd. Sorry. Ja, dat meen ik serieus. Ja. Maar wij hebben deel aan, let op dat het dus drie keer staat, hè? Algemene vergadering, dan weet je al wat het is. Ecclesia, weet je wat het is. En eerstgeborene, dat is de term uit het Hebreeuwse Oude Testament. Dan weet je ook wat het is. Er staat dus drie keer dat de gemeente beschouwd wordt als de raad van oudsten. Nou ja, uit de wereld, uit de mensheid, maar natuurlijk primair uit Israël. Logischerwijze, omdat die dingen ook aan Israël beloofd zijn, om zo te zeggen. Maar daar zijn we toe gekomen. En die is dus in de hemel ingeschreven, want eerstgeborenen zijn bestemd voor de Heer, voor in de tempel. Ja, wordt ingeleverd bij de priester, dan wel de hoge priester, de baas van alle priesters. Heb u dat nog? Dus als je dan eindelijk een zoon krijgt, zal ik maar zeggen, dan noem je hem Sammy. Samuel noem je hem dan. En wat doe je er dan mee met die eerstgeborene die de baarmoeder opende? Die breng je bij de Heer. Hoe doe je dat? Nou, je kon niet dichterbij komen dan bij de tempel en dus bij de hoge priester. En Eli wist ook niet wat hij er verder mee moest. Nou, laat het jong dan maar hier. Begrijp je wel? Dat is de illustratie van hoe dat werkt. En hij groeide op alsof hij een priester was. Dat was hij niet, dat was uit Efraïm. aan Jozef dus. Ja, ja, zeker. Van Kiriat, hoe heet het ook alweer? Nee, hoe heet het? Ik weet het niet. Ik weet het niet. Shofim. Weet ik veel. Het wil me nou niet te binnen schieten. Hè? En Efratit, dat wil zeggen uit Efraïm. Ja. Arimathea. Jazeker. Daar kwam hij vandaan. Enzovoorts. Maar hij groeide op in een priesterlijke functie, alsof hij de zoon van de priester was. En die functie vervulde hij ook, want hij was degene aan wie het woord Gods werd toebetrouwd. Heb u dat nog? Nou ja. En bovendien degene die de koning moest aanstellen. Wat hij dus nog twee keer gedaan heeft. Zie? Ik kan er allemaal niet op ingaan, maar het is allemaal illustratief voor hoe dat gaat. Nou goed, een gemeente die in de hemelen ingeschreven is. En gij zijt gekomen tot God, de rechter over allen. Daar zijn we aan toegevoegd. Dus toch juryrechtspraak. Waaraan wij deel hebben. En gekomen tot de geesten der volmaakte rechtvaardigen, de tzaddikim. Uit het Oude Testament, met name uit de psalmen. En zo verder en tot de middelaar des Nieuwe Testaments enzovoorts. Maar de uitdrukking staat dus in vers 22, het hemelse Jeruzalem. Dan om dat lijstje compleet te maken heb ik er nog maar één. Dat is Filippenzen 2. Filippenzen 2 vers 10. God heeft Christus uitermate verhoogd en een naam gegeven boven alle naam. Vers 10. Opdat in de naam van Jezus. Maar in Jesaja heet hij Jehovah. Vertaald met de Heere. Maar het heet gewoon Jezus hier. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. Het had eigenlijk moeten zijn, alle knie van de hemelse, of van het hemelse, van het aardse en het onderaardse. In de King James Version, dat is de Engelse Statenvertaling, zeg maar, de Engelse oude vertaling, daar staat things in heaven, things in earth, en zo verder. Dat wil zeggen, hier staat niet de zelfstandige naamwoorden hemel en aarde, maar er staan de bijvoeglijke naamwoorden. Het hemelse, het aardse en het onderaardse, wordt het dan. En dan hebben we uit alle schriftplaatsen gehad waar dat Epuranius gebruikt wordt. Het mogen duidelijk zijn dat het gewoon de nadrukkelijke term is voor de hemel der hemelen. Hemel zou volstaan hebben, maar om de nadruk te leggen op, maar het is de hemel der hemelen, niet de stoffelijke wereld, maar daarboven krijg je dus deze uitdrukking en daar is verder niks moeilijks aan. Komt overeen met de hemel, ja, de hemel der hemelen in het Oude Testament. En daarna neem ik de draad op die ik er straks heb losgelaten. Die draad ging over dat het een en ander maar niet gaat over de mens en wat hij zou moeten doen en laten of voelen of beleven of iets dergelijks. Het gaat over God. Wie hij is en... Ja, ik weet nooit, ik zeg het natuurlijk vaker, excuus daarvoor. Maar het punt is dat de mens eventueel, zeker de zogenaamde religieuze mens, zich bezighoudt met het godsbeeld. Zoals de theoloog zei, wij passen het godsbeeld aan de eisen des tijds. Dat wil zeggen, de tijden veranderen en wij moeten het godsbeeld daaraan aanpassen. Vandaar dat men nu zover is dat men zegt, nou ja, wij willen eigenlijk liever dat God een vrouw is. Dat schijnt aantrekkelijker te zijn, dat mag ik niet zeggen, want de vrouw is natuurlijk geen lustobject. Dat mag niet, je mag er geen trek in krijgen tegenwoordig meer, schijnt het. Althans van sommige vrouwen niet, die toch weten de aandacht te trekken. Maar goed, laten we het daar maar niet over hebben, want het was net derde dinsdag. Ze weten de aandacht te trekken. Maar dat even terzijde, maar nou moet God weer een man worden. Toen heeft men uitgevonden dat je dan de hele Bijbel opnieuw moet vertalen. Dat is een enorme klus, maar daar ziet men niet tegenop. Dus dat gebeurt dan weer. En dan is het God het of iemand. Of soms gewoon een zij, dat is de volgende fase. De moedergodin, de magna mater. De Rooms-Katholieken hebben hier geen boodschap aan, want Maria boodschap, nee, laat maar zitten. Die hebben dat al lang uitgevonden, de moedergods en dus de moedergodin in de praktijk. Dat zeggen ze zo niet, maar dat is de consequentie van de theorie toch? Ja, je bidt ook niet tot de Heer Jezus, je bidt tot Maria en die zal haar zoon dan wel zover krijgen. Hebben we daar een bijbeltekst voor? Ja, Johannes 2, de bruiloft te Cana. Enzovoort. Toch? Nou ja, en dat soort dingen weer. Men past het godsbeeld aan. Dat is officieel. Dat hebben ze mij ook mondeling gewoon zo. Dat is wat wij doen. Het godsbeeld aanpassen. Dat je daarvoor de hele Bijbel moet aanpassen. Ja, dat is zo. Maar handiger is dat je hem om de zoveel jaar opnieuw vertaalt. Zoals gezegd, dat is een enorme klus, maar ja, daarna wordt er veel reclame voor gemaakt. Koopt iedereen zo'n ding en leest hem toch niet. Daarom was die Rembrandt-Bijbel waar ik het over had, toch gedrukt in lettertjes die echt onleesbaar waren, beste mensen. Dat was niet te doen. Dat was om ruimte te maken voor de schilderijen en tekeningen van Rembrandt. Maar het was niet te doen. Daar is zo'n Bijbel niet voor, zo'n Bijbelvertaling ook niet. Dat is alleen voor het ritueel. Want de inhoud, daar geloven de vertalers ook niet in. Nou, soms, als er een uitkomt, dat is toevallig. Nee, dan maken ze zelf wel uit. Want zo is het eigenlijk. En het ontgaat hun volkomen dat als de Bijbel zegt, gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken, dat een uitspraak is over wat theologen doen, een godsbeeld maken. Ja, niet met een letterlijk mes, maar gesneden beeld, maar overdrachtelijk doen ze dat en dat is nog veel erger. Het heet ook zo, een godsbeeld. Heb ik dat nog? Maar daar is dat altijd de discussie wat God is. In de Joodse traditie is dat een discussie. En daar heeft men, het Joods is een beetje komisch. Het hele judaïsme wordt gekenmerkt door humor. Het Jodendom sowieso, maar dat weet iedereen natuurlijk. En dus dan hebben ze ervan gemaakt, God kan alleen beschreven worden in negatieve termen. Wij willen weten, positief, wat is God dit, is God dat. God is liefde, God, dat weet iedereen. God is rechtvaardigheid, dat wil men niet weten. En dat soort dingen. Maar in het Jodendom is het, God is niet dit, God is niet dat, God is niet zus, want God kan niet gekend worden. En daarmee schuift men het probleem van zich af. Wat je dan overhoudt, ja, niks. Helemaal geen God. En dat wordt geïllustreerd doordat men het ook al eeuwen geleden verboden heeft om de naam Gods uit te spreken. Men heeft er zich in hoge mate van, nee, daar maak ik geen vrienden mee. Maar dat is toch zo? Het is daar verboden om de naam van God uit te spreken. Of op te schrijven, wat dan ook maar. Dat mag allemaal niet. Moet je omheen praten, er wordt zoveel mogelijk genegeerd. En het voordeel daarvan is dat dan de mens, ik dus, dat daarmee de mens centraal geplaatst wordt. Nou ja, eigenlijk had ik moeten zeggen, daarmee wordt de boom des levens uit de hof aan de kant geschoven en wordt de boom de kennis des goeds en kwaads in het midden gezet. En als je dat tegen een Jood zegt en hij is onderlegd, die kans is niet groot, maar stel dat je er zo iemand vindt, dan zal die zeggen, ja, maar de boom der kennis is goed en is kwaad en de boom des levens is dezelfde boom, maar de boom heeft twee stammen. En hij staat dus in het midden. En dit is een voorbeeld van theologie. En van kolen en geiten sparen en niet willen accepteren wat er staat, en als je het toch accepteert, heb je er wat anders van gemaakt eerst. Dat is wat gebeurt. Is God rechtvaardig? U kent hem langzamerhand. Ik excuseer me voor de clichés. Is God rechtvaardig? Waarom? Waar merk je dat dan aan, dat we een rechtvaardig God hebben? Waarom trekt hij zich dan niets aan van de onrechtvaardigheid in de wereld? Van de dingen die wij onrechtvaardig vinden, overigens. Nou, mocht u nou vinden dat God er iets aan moet doen, dat is nou jammer, want dan verdwijnt u van het toneel. Want wij mensen zijn allemaal onrechtvaardig. En als de rechtvaardige God eraan wat moest doen, dan zou hij die hele mensheid vernietigen. En weet u wat? Dat doet hij ook. Alleen hij heeft geen haast. Hij bewijst eerst aan de mens dat hij rechtvaardig is. Ja, hoe dan? Kijk, en het is eigenlijk gênant wat ik nu allemaal ga zeggen. Hè? Want dat wordt geacht iedereen te weten. Iedereen die hier christen is, wordt geacht te weten. Want waarom is het evangelie kracht Gods tot zaligheid? Omdat daarin de rechtvaardigheid Gods geopenbaard wordt. Staat er. En wij maar denken, ja, maar in het evangelie wordt de liefde Gods geopenbaard. En ik ontken dat niet, dat dat zo is. Maar ik ontken dat dat er staat. Van het evangelie, de kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, staat dat het die kracht is, omdat de rechtvaardigheid Gods in hetzelfde wordt geopenbaard. Hoe dan? Doordat er in het evangelie geleerd wordt hoe God een rechtvaardig oordeel gebracht heeft over de zonden en over de zonde, dat zijn twee dingen, der wereld. God is een rechtvaardig God. Dat hij ook nog andere eigenschappen heeft en dus een genadig God is. Ja, dat is een moeilijke kwestie voor een rechter. Is een rechter genadig of is hij rechtvaardig? Wij kennen in de Nederlandse uitdrukking genade voor recht. Genade voor recht laten gelden. Wij kennen trouwens in ons wettig systeem, juridisch systeem, het idee van dat er wel zoiets als genade, gratie, want dat moet in het Latijn dan, hè. In zoiets als gratie en dus genade bestaat, maar dan pas nadat eerst recht gesproken is. Dat wil zeggen, iemand kan pas gratie aanvragen nadat hij eerst veroordeeld is en schuld bekend heeft. Dus sommigen willen geen schuld bekennen en daarom kunnen ze ook geen gratie aanvragen. En dat doen ze dan ook niet, hoewel die gratie waarschijnlijk toegewezen zou zijn. Maar ze doen het niet omdat ze daarmee schuld bekennen. Dit is de volgorde namelijk. Maar bij God is dat ook zo. De volgorde is het oordeel. En daarna gratie. Vandaar dat de Heer stierf voor de zonden der wereld, als het lam was dat de zonden der wereld wegnam. En dat hij stierf voor allen, om maar wat schriftplaatsen meteen geciteerd te hebben. En daarna is hij begenadigd geworden. En zijn wij begenadigd geworden in Christus, maar dat was Efeze, want ik moest nog naar Efeze terug, weet u wel. Dat is Efeze 1, waar dat staat. In Efeze 1, vers 6, waar staat, tot prijs der heerlijkheid zijn de genade door welke hij ons begenadigd heeft in Christus, in de geliefde. Eigenlijk in de Zoon, in David, de geliefde. Maar goed, ons begenadigd in Christus. Is Christus dan begenadigd geworden? Jawel, want als de straf der zonde is de eeuwige dood, Om zo te zeggen, hoe kan het dan dat hij de straf der zonde gedragen heeft en leeft? En het antwoord is, omdat hij begenadigd geworden is. Op grond waarvan dan? Op grond van geloof. Want God rekent geloof tot gerechtigheid. Maar het neemt niet weg dat eerst de zonden rechtvaardige vergelding hebben ontvangen, zoals het in de Romeinenbrief, meen ik, staat. Maar daarna heeft God hem opgewekt, meteen ten derde dagen, niet op de jongste dag, uit de doden opgewekt. Hij heeft hem begenadigd en u en ik zijn in hem begenadigd geworden. En dat is een van onze geestelijke zegeningen in de opsomming van Efeze hoofdstuk 1. Is God een rechtvaardig God? Ja, hij ziet geen zonde door de vingers. Heb u dat? Is God een genadig God? Ja, dat kan hij doen omdat de zonde rechtvaardige vergelding ontvangen hebben via onze Goel. Degene die hoofd is van de mensheid, eerst geboren is van de oude mensheid en daarom het recht had de gehele mensheid in rechten, voor de rechtbank dus, te vertegenwoordigen. Dat is het Bijbelse verhaal. Is God een rechtvaardig God? Als je wil weten of God rechtvaardig is, dan kijk je naar het kruis van Golgotha. Daar zie je wat God doet met de zondaar. Maar dat betekent dus, als u begrijpt, dat u alle recht op leven hier op aarde verloren hebt, dat u niet meer telt. Telt niet mee. Je kunt niet tegen de Heer zeggen, ik ben ook maar een mens, Heer. Ja, niks ervan. God rekent je niet naar de oude mens. Echt niet. God kent ons in Christus en rekent ons in Christus volmaakt. En dat is het enige wat voor hem telt. En het andere, ja, afgedaan. Der zonde, der wereld, der wet gestorven. Naar de oude mens hebben wij geen recht. Ook niet recht op lichamelijke genezing. Ook niet recht op materiële voorspoed. Of wat dan ook maar. Helemaal niet. Ook niet recht op hulp bij het vinden van je autosleutels. Enzovoort. Nee, dat denken velen. Dat wordt gepredikt, dit soort dingen. Maar het is niet waar. Zie. God trekt ons uit deze wereld, geeft ons een plaats in zijn werk. Dat is een hemels werk, dat maakt deel uit van hemelse dingen, in een hemelse context enzovoort. En daar nemen we een plaats in. En in de eerste, wat dan van ons verwacht wordt, is dat we als gelovigen trouw blijven aan waar we in geloven. Dat wil zeggen in het woord van God. Want dat is het hele punt. De rechtvaardigheid, dat is een ander onderwerp, maar dat is de rechtvaardigheid Gods wordt in Romeinen 3 besproken in het hele hoofdstuk. En in essentie gaat het daarbij over dat God rechtvaardig is omdat hij zich houdt aan wat hij gezegd heeft, beloofd heeft, gesproken heeft. Hij houdt zich aan zijn woord, aan het recht dus. De mens doet dat niet en is dus onrechtvaardig, maar God houdt zich aan zijn woord. En als wij rechtvaardigen zijn, dan is het omdat wij ons houden aan zijn woord. En dus worden wij geacht om de rest van ons leven, wat tamelijk lang is, vooral het laatste stukje, zei iemand ooit tegen mij. Maar goed, de rest van ons leven trouw te zijn aan dat woord van God. En vergis u niet, het is tot eer van God dat wij, die van nature zondaren zijn en absoluut niet deugen en naar Gods wetten als zodanig ook niet deugen, maar we leven daar niet onder, dat wij niettemin dat woord van God consumeren, tot ons nemen, ons eigen maken en daaruit leven in de praktijk en die woorden dus ook logischerwijze ook spreken. Of dat een praktisch nut heeft naar buiten toe, dat is helemaal niet aan de orde. Het gaat erom dat dit zegt in zichzelf de praktische uitwerking is van ons geloof. De praktische uitwerking van de genade Gods in iemand die per definitie een zondaar is en voor God geen recht van bestaan heeft. Maar door, op grond van het verzoeningswerk van Christus zijn wij door God vrijgesproken. Onze zonden zijn geoordeeld geworden En sindsdien leven wij als nieuwe schepselen tot eer van God. Is de bedoeling. Hebben u dat nog? Dat is tot eer van God. En in die dingen zijn de engelen begeerig in de zin. En niet alleen de engelen. Want hoe bestaat zoiets? Hoe kan zoiets dat iemand die totaal niet deugt, hè? Zoals zoals ik dan. Er zijn altijd mensen die het daarmee eens zijn, dus dat schiet mooi op. Maar dat iemand die totaal niet deugt zich toch bezighoudt met dat woord van God, met geen andere bedoeling dan dat woord te leren kennen en door te geven. Of je er wat aan hebt in je leven, weet ik het. Nee, als je het mij vraagt of ik er wat aan heb, ja, ik zou niet weten waar ik anders voor leven moest. Wat moet je anders met je leven aan? Ik heb misschien dat u er anders over denkt, maar voor mij is dat in ieder geval een punt. Ik zou niet anders willen, niet anders weten, enzovoort. Dus is dat tot eer van God? Ja, dat mag ik wel hopen. Ja, iemand die verder nergens voor deugt. Nou goed, dan heb ik het weer over u natuurlijk. Iemand die verder nergens voor deugt, door de Heer gebruikt wordt voor dat doel. Dat is toch een wonder? Dat was in het Oude Testament ook. Die vissers, spottend worden ze genoemd vissers en boeren. De discipelen, weet u wel, de vissers en boeren. En de fariseeën, die waren allemaal naar de theologische hogeschool geweest. Die zeiden, hoe kan die man dat weten, want waar heeft hij dat dan geleerd? Dat is maar het gemene volk. Hoe weten ze dat? En hoe kunnen ze dat? Ja, dat is tot eer van God. Dat is de uitwerking niet van de wet. De wet maakt huichelaars. Geveinsden. Dat is hoe de Heer degene die onder de wet leven immers aanspreekt. Gij geveinsden. En het woord fariseer heeft die betekenis in het Nederlands. Iedereen weet dat dus. Gij huichelaar, enzovoort. Dat doet de wet. Maar genade, ja, wie uit genade leeft, heeft niks te verliezen. Die is alles al kwijt. En dat is een mooie positie. Want dan kun je overnieuw beginnen. He? Uithuilen en opnieuw beginnen. Waar het toch bij Wim kan. Maar goed, toch? Dat is wat wij doen. We laten die oude wereld achter ons. We strekken ons uit naar hetgeen voor is. En dat heette die hemelse roeping. Want er staat in Filippenzen 2. 2? 3. Daar ergens. Daar staat. Vergetend hetgeen achter is. 3 vers 14. En het strekkende mij tot hetgeen voor is. Jaag ik naar het wit. Het doel. Tot de prijs der roeping Gods die van boven is in Christus Jezus. Hierom heilige broeders die de hemelse roeping deelachtig zijn, aanmerkt de hoge priester onze belijdenis enzovoort. Hebreeën 3 vers 1 en wat er verder volgt. Die hemelse roeping is dat. Of dat moeilijk is, als je niet meer hebt dan wat ik u nu vertel, dan kom je niet ver. Maar de bedoeling is dat wij ons voeden, dat leren we in de kinderliedjes, wij moeten ons voeden met het manna dat God geeft met milde hand. Dan wel, wij lezen de Bijbel, bidden elke dag om te groeien. Kortom, wij houden ons bezig met de Bijbelse dingen, met het woord van God, met het plan van God, daarmee met wie God is. Dat laatste klinkt zweverig. Maar we hebben het concrete woord van God dat zeer vast is, waarop wij acht geven, zegt Petrus. En dat zijn geen kunstig verdichte fabelen, dat is het levende en eeuwig blijvende woord van God. En naarmate wij ons daarmee bezighouden, zal het ons denken bepalen en daarmee onze levens bepalen. Het zal ons losweken van deze wereld met al zijn de zorgvuldigheden deze eeuw, heet dat. U weet wel, uit de gelijkenis van Matthäus 13 enzovoort. Het zal ons overzetten in een heel andere context, een heel ander milieu, een heel andere wereld. Met daarmee een heel andere, maar tegelijkertijd heel zekere toekomstverwachting. Zie? En hoe je dat leert, dat kan je niet leren in een seminar of iets dergelijks. Dat leer je door je bezig te houden met het woord van God. Het woord studie, dat vind ik een erg groot woord. Maar dat is het natuurlijk. Het heet onderzoek der schriften. En het woord onderzoek, dat vind ik prachtig. Want je moet meteen afvragen, wat zit er dan onder? Kijk, en dan ben je aardig op weg. Hè? Onderzoek. Hoezo? Zoek de schriften kan ook, maar dat blijft oppervlakkig. Onderzoek de schriften, mooi Nederlands woord. Want deze zijn het die van mij getuigen. Let op dat er niet staat, die vertellen je wat de mens is en hoe je leven op orde kunt krijgen en je emoties onder controle en je stofwisseling natuurlijk onder controle. Dat is goed voor je emoties, heeft men mij verzekerd. Maar doe maar weer. Dat staat er allemaal niet. Dat vind je ook allemaal niet, enzovoort. Wat wij aan moeten met onze levens, de Bijbel zegt het niet. Echt niet. Nou ja, de Bijbel zegt wel wat. Die zegt, vergeten dat geen achter is. Houd het er dan voor dat gij der zonde gestorven zijt. Leg dan af aangaande de vorige wandeling, de oude mens enzovoorts. Niet denken van de Heer is er om dat op orde te krijgen. De Heer zegt, ik moet het niet. Laat dat maar liggen, laat dat maar rusten enzovoorts. Want de Heer zelf zou een werk in ons doen. Ik heb het gelezen, maar geen verdere aandacht aan besteed. Maar er staat dat wij Efeze 1 zouden komen tot de kennis van de uitnemende grootheid zijner kracht aan ons. Die geloven. Vanwege de werking der sterkte zijner macht, drie woorden voor kracht dus, die hij gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de dood heeft opgewekt. Die kracht, zegt Efeze, werkt in ons. En dus, waar wij ons daaraan onttrekken om aan ons eigen levens wat te doen, al was het maar om te zeggen, ja, maar wij moeten hier op aarde, moeten wij toch als kinderen gods, moeten wij toch een goede voorbeeld geven en getuigen zijn. En wat moeten de mensen wel van ons denken? Dan zeg ik, nou, je hoeft niet een christen te zijn of zelfs niet religieus om zulke overleggingen te hebben. Dan kan je net zo goed gewoon humanist zijn of iets dergelijks. Hè? Door ieder het zijne geven en al dat soort dingen meer. En wat betekenen voor andere mensen. Het verschil maken en iets bijdragen aan de vaart der volkeren. En aan het vluchtelingenprobleem. We hebben trouwens geen problemen meer. We hebben crisissen tegenwoordig, weet u toch? Ja. Maar goed, dat even terzijde. Maar weer, want we zouden dat nou juist achter ons laten. Enzovoort. Laat de doden hun doden begraven. En de wereld wordt bevolkt door doden, zegt de Bijbel. En wij zijn levend geworden en wij worden geacht als levenden ons te vullen met zijn woord. En de kracht van dat woord heeft niet alleen ons wedergeboren tot een levende hoop, maar is ook de kracht die zou uitwerken in ons dagelijks leven van vandaag. En als je zegt, maar dat ziet de wereld toch eigenlijk weinig van, het heeft weinig effect, dan moet ik u zeggen, nou, mijn Bijbel zegt dat inderdaad wij bij gelegenheid verantwoording af zouden leggen van de hoop die in ons is. Dat de Heer ook aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot evangelisten en zo verder. Staat ook hier in Efeze. Maar er staat ook hier in Efeze, waar ik mee begon, deze dag, 3 vers 10, daar staat dat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. Want er zijn er in de hemel die zien wie wij zijn, die zien wat wij geworden zijn, die zien de uitwerking van het woord van God in ons. En zij verbazen zich erover. Hoe is het in Gods naam mogelijk? En het antwoord is, nou, in Gods naam. Dat is de kracht van het woord van God dat levend is en blijvend enzovoorts. dat vrucht draagt. Dat is het zaad uit de beroemde gelijkenissen wat gestrooid wordt. Dat de kracht van dat zaad doet zijn werk. En wij worden geacht goede aarde te zijn. Dat wil zeggen dat zaad te ontvangen en dat is het. Dan verder doet het zaad zijn werk. Je kunt het wel tegenstaan. Je kunt het tegenhouden. Je kunt zeggen, ja, maar er is nog wat anders. En doornen en distelen produceren en weet ik veel wat. Natuurlijk kan dat. Maar Gods werk aan de gemeente als zodanig gaat door. Dat kan niet gestopt worden. Maar Gods werk aan ons, ja, dat is afhankelijk van de mate waarin wij ons inderdaad daarvoor beschikbaar stellen. En het bijzondere is dat dit zich onttrekt aan al die seminars en al die goed bedoelde adviezen die we allemaal meekrijgen over hoe wij moeten leven, wat wij moeten denken, wat wij moeten eten. Dat is even door altijd populair geweest, wat je moet eten. Dus onder ons ook heb ik wel eens geweest, altijd mensen die vertellen wat je wel en wat je niet moet eten en wat wel goed voor je is en wat niet goed voor je is. En over Big Pharma en weet ik veel en over samensweringen en over wat ze allemaal door je eten gedaan hebben om je makke schapen te maken en wat je daartegen weer kunt doen enzovoort. En mens, houd toch op. Ik vind het erg. Zuster, je redt het toch niet, je overleeft het niet. Wat je ook eet, je overleeft het niet. Oké, dat is te plat. De enige manier om te overleven is eten van de boom des levens. Dat is een andere manier om te zeggen, om te leven onder het nieuwe verbond. Dat draagt namelijk vrucht. En wat die oude mens betreft, ach, de een is sterk, de ander is zeer sterk, zei de psalmist. Maar dat scheelt soms decennia, dat is waar. Maar fundamenteel blijft, je gaat dit niet winnen. Het gaat toch voorbij. En de gedaante deze wereld gaat voorbij. En wij gaan ook voorbij hier. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Zong Johannes de Heer, toch? Jawel. Maar de goede werken, welke God voorbereid heeft, daar, dat is Efeze 2, daar zouden wij in wandelen. En die, het resultaat daarvan, vers 2 vers 10, is blijvend. Zie? En wat 3 vers 10 zegt, opdat nu door de gemeente bekend, er staat niet gepredikt, hè, bekend gemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel. Ik zei u al, want ik was bang dat ik het zou vergeten, dat 1 Petrus 1 vers 12 zegt, in welke dingen de engelen begeerig zijn in te zien. Wij zijn aanschouwelijk voorbeeld nu voor die andere hemelse wezens die niet van Adam afstammen. En die zien in ons de uitwerking van het woord van God in mensen die van nature zondaren zijn en tot geen goed in staat. Zie? Dat is nog eens een verandering. Daar moesten ze nog eens een televisieprogramma aan wijden, denk ik. Van de verandering enzovoort. En daarna moet ik u zeggen dat dit hier in Efeze 3 ook niet nieuw is echt. Want er stond al in hoofdstuk 2 dat God ons heeft levend gemaakt en medegezet heeft in de hemel. Met het doel erbij, vers 7. Dat heeft hij gedaan met als doel dat hij zou betonen, demonstreren, tonen, demonstreren in de toekomende eeuwen, dat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. Dat wil zeggen, hij zou betonen in ons blijkbaar, want daartoe heeft hij ons opgewekt en gezet in de hemel. Hij zou de uitnemende rijkdom zijner genade demonstreren. Is God een genade God? Ja. Hoe weten wij dat? Omdat het blijkt in de positie van de gelovigen van vandaag en tot in alle eeuwigheid, van ons namelijk. omdat van ons helemaal niks verwacht werd. We hoefden zelfs niet onder wetten te leven of wat dan ook. Maar het zou je gedacht zijn wat de genade Gods vermag. Want wij zijn gemaakt tot koningen en priesters en tot hemelburgers. En samengegroeid, één plant geworden met Christus die gezeten is aan de rechterhand Gods. En aan wie alle dingen zijn onderworpen. Wat hebben wij daarvoor gedaan? Geen fluit. Dat is de rijkdom van Gods genade. En dan nog wat. Die toekomende eeuwen, ik heb geen tijd meer, de dag is om. Maar de toekomende eeuwen, die zijn begonnen, wij leven daar al in. Nee, de moeilijkheid van het vers is natuurlijk, ja, dat is in de toekomst, maar wat is er dan? Nee, dat is nu al, dat is de toekomende eeuwen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. En de tegenwoordige boze eeuw beëindigt pas als alle dingen ook in de praktijk, dat wil zeggen de facto aan hem onderworpen zijn in de dagen van zijn wederkomst. Die twee overlappen elkaar, zodat wij nu matig en godzaliglijk zouden leven in de tegenwoordige eeuw. Maar tegelijkertijd staat er dat de Heer ons trekken zou nu, Galaten 1 vers 4, uit de tegenwoordige boze eeuw. Naar de uitwendige mens leven wij in de tegenwoordige boze eeuw, waarvan Satan is de god deze eeuw. Maar op grond van onze wedergeboorte hebben wij de krachten der toekomende eeuw gesmaakt, Hebreeën 6, toch? En leven wij in de beginsel van de toekomende eeuw, namelijk die van het nieuwe verbond. Dat zijn de uitdrukkingen dan weer uit de Hebreeënbrief enzovoorts. En God gebruikt ons om te tonen wie hij is. Let op, niet om aan ons te tonen wie hij is. Dat doet hij ook, maar daar gaat het nou niet over. Het gaat over dat hij dat doet door ons. U en ik, wij zijn aanschouwelijk voorbeeld van wat Gods genade en daarmee primair Gods woord vermag. Dat is de kracht van God, de kracht van Christus, de kracht van het woord, de kracht van de Heilige Geest in ons. En de bedoeling is dat we ons daarvoor openstellen. Dat is wat de apostel zegt. Mij is het gegeven om dit onder de heidenen in het algemeen te verkondigen. De onnaspeurlijke rijkdom van Christus uit vers 8... En wij zouden verstaan, vers 9 en 10, welke de bedeling, want dat staat er, der verborgenheid zij, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God. Want de bedoeling is dat nu, dus vanaf de opstanding van Christus, door de gemeente, via de gemeente bekendgemaakt worden aan de overleden machten in de hemel, de veelkleurige wijsheid Gods. En dan staat er weer dat het is naar het eeuwig voornemen Gods. Want Gods werk in onze dagen is niet een plan B of zoiets, want sommigen stellen het ons zo voor. Het is plan A. Het is het hoogste doel van het plan. Dat hoogste doel is niet van oudsher bekendgemaakt, maar het is geopenbaard aan ons, diegenen die hier delen hebben, en het gebeurt sinds de opstanding van Christus. Zie? En daarna, en dat tegenwoordige werk is in afwachting van zijn wederkomst, wanneer de gemeente van onze bedeling met hem geopenbaard zal worden in heerlijkheid. En dan zal men roepen, wie zijn toch deze? Ik citeer het Oude Testament, hè? Wie zijn toch deze? Ja, waar komt die menigte vandaan? De menigte van hemelse heerlegers prijzende God enzovoort. Waar komt die toch vandaan? Ja, uit die vreemde tijd, die rare tijd waarin het leek of God dood was, of God de wereld had losgelaten en zich niet meer mee bemoeide enzovoorts. Waarin God vervloekt werd omdat hij geacht werd onrechtvaardig te zijn. En sterfelijk natuurlijk. En dat soort dingen meer. Een vervanger moest worden door een vrouw. Wat het maar was allemaal. Maar hij doet zijn werk. En dat wij leven in de laatste tijd daarvan. Dat lijkt mij een tamelijk duidelijke zaak. Maar goed, ook dat is weer een ander onderwerp. Maar vergis u niet, wij zijn het aanschouwelijk voorbeeld. Niet maar voor de wereld, daar hebben we nog tijd genoeg voor. Maar nu al reeds zijn wij het aanschouwelijk voorbeeld voor de overheden en machten in de hemel. Het voorwerp van Gods genade, de dragers van Gods genade, de dragers ook van zijn woord. Daarom zijn wij priesters en daarom met maar één doel, het vasthouden aan het woord van God. Iemand vroeg mij ooit lang geleden, omdat ik natuurlijk dit soort werk deed, wat wil je ermee bereiken? En ik weet nog het antwoord niet. Want omdat ik me daar niet mee bezig hou. Wat wil je ermee bereiken? Alleen maar dit. Dat mensen kennis nemen van het woord van God. Want de bedoeling is dat God iets wil bereiken door zijn woord. Daarom geef ik het u. Dat is mijn opdracht, zal ik maar zeggen. Geef het u door. En daarna hoop ik dat u er het goede mee doet. Dat dan weer wel. Dat hoop ik dan ook nog te bereiken. Maar daar blijft het dan ook bij. En hoe dat uitwerkt. Zoals de man zei. Was Billy Graham. Aan het eind van zijn leven. Of tegen het eind van zijn leven. Wij zouden als evangelisten veel meer moeten vertrouwen op de kracht van het woord. In plaats van te vertrouwen op de kracht van onze methodes. En als u het over zou doen, broeder Graham, dan zou ik veel meer gedaan hebben dan bijbelstudie. Nou, dat bedoel ik. Zie? De kracht van het woord, dat werkt in ons en natuurlijk in degene die dat woord dan weer prediken enzovoorts. Dat moeten we doen en al het andere is gewoon mensenwerk. Daar gaan wij niet voor. Dus wees u dan bewust. Ook al bent u niet in staat om uitgebreid te evangeliseren of zoiets om te getuigen van wie de Heer is enzovoort. Leef uit dat woord. In alle oprechtheid, als kind van God, maar in het besef dat, ik wou niet zeggen big brother, maar someone is watching you. Dat wil zeggen, de Heer zelf ziet ons. En anderen zien ons ook. En ook al werkt dat hier op aarde dan misschien niks uit, dan nog zal ons later geopenbaard worden. Eenmaal zullen we het begrijpen bij de Heer, wat het uitwerkt nu in de hemel. Het tegenwoordige werk Gods. Een werk waarvan de echte uitwerking pas zal geopenbaard worden in de openbaring van Jezus Christus met al zijn heiligen. En we zullen daarvoor danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat wij ook vandaag hier mochten zijn. Om ons bezig te houden met dat merkwaardige verschijnsel dat u ons nu reeds gezet hebt in de hemel. En dat wij deel hebben gekregen aan de vervulling van die profetieën die spreken over de positie van onze heiland, die uitermate verhoogd zal worden en gezet worden aan uw rechterhand en gemaakt zal worden tot koning en hogepriester van een nieuw verband. Maar we danken u dat wij uit uw woord mogen leren verstaan dat u ons bestemd hebt, tevoren verordineerd hebt tot zoonstelling, tot eerstgeboorterecht, tot koningschap en priesterschap. En dat met betrekking tot dat koninkrijk dat u van oudsher beloofd hebt. Dat koninkrijk dat zijn oorsprong vindt in de hemel zelf en bij u. Daarom danken we u dat we met alle vertrouwen de toekomst tegemoet mogen zien. Op wat langere termijn wellicht, maar een toekomst die bepaald wordt door uw beloften. Een toekomst waarin uw heerlijkheid alsnog zal geopenbaard worden in deze wereld die duister is, duister was en duister blijft, totdat eenmaal dat grote licht zal opgaan. En we danken u dat we daarnaar mogen uitzien, omdat wij daar deel aan zullen hebben, als uw gemeente van eerstgeborenen, in het besef dat wij deel hebben aan die heerlijkheid die geopenbaard zou worden. En dat onze levenswandel nu, als uw kinderen, kan en mag en zal bijdragen aan die heerlijkheid. Vader, we danken u dat we deze schriftplaatsen onder ogen mochten krijgen. Mochten bepaald worden bij die uitzonderlijke positie van de eerstgeborene met zijn hemelse roeping, bestemming, erfenis en toekomst. En daarom, wij bevelen ons aan bij dat woord, bij de kracht van dat woord, de kracht van uw genade, de kracht van uw geest, opdat we daadwerkelijk als uw kinderen zouden wandelen, waardig deze hemelse roeping waarmee wij geroepen zijn. Amen.